Jeremia 52, het hoofdstuk dat op een of andere wijze min of meer aan het boek is toegevoegd. Al zou je dat soort dingen ook kunnen zeggen over de paar voorgaande hoofdstukken. Want ook dat zijn profetieën, of dat zijn profetieën over de wat langere termijn, over, laten we zeggen, diverse volken. Terwijl de geschiedenis van Jeremia feitelijk al lang is afgelopen. Maar hier in het laatste hoofdstuk zijn wij terecht bij een naschrift dat kennelijk toch in hoge mate ontleend is aan 2 Koningen 24, heb ik u vorige keer gezegd. 2 Koningen 24, vanaf vers 18. En daarna is het letterlijk, nou ja, woordelijk identiek aan het tot en met hoofdstuk 25, vers 21, is woordelijk identiek aan wat hier in Jeremia 52 verteld wordt. Om een of andere reden staat het gedeelte dus dubbel in de Bijbel. Dat wil niet zeggen dat het overbodig is, maar het wil zeggen dat het van voldoende belang is om het ook hier in dit Bijbelboek alsnog te vermelden. Er waren kleine verschillen zoals we gezien hebben, maar misschien hebben we het daar nog wel even over. Maar bijzonder is dat we hier lezen feitelijk hoe een definitief einde gemaakt werd aan de, niet alleen de Joodse staat ooit, maar daarmee ook tegelijkertijd aan de troon van David in Jeruzalem. Dat wil zeggen een einde aan het koninkrijk van het huis van David, althans in Jeruzalem. Dat laatste suggereert natuurlijk ogenblikkelijk dat er misschien ergens anders voortgezet wordt. Maar ja, zo is dat nou een keer. Dus ja, ik kan het niet anders zeggen dan zo. Want er kwam niet een eind aan het Davidische koningshuis. Dat zou in strijd zijn geweest met de beloften die God aan David gedaan had. In 2 Samuel 7, in elk geval. En daarna vele malen herhaald. Vandaar dat we met grote aandacht dit soort schriftgedeelten lezen. Want hier wordt vermeld hoe een einde kwam aan de Davidische troon in Jeruzalem. En daarmee ook trouwens aan de Joodse staat als zodanig. Dat is in zichzelf tamelijk dramatisch. Al geven we er meestal niet al te veel aandacht aan. Omdat we een jaartje of 600 later in het Nieuwe Testament aankomen. En dan blijkt het toch weer gewoon een Joodse staat te zijn. Want we lezen hierna geschiedenissen als die van Ezra, Nehemia en natuurlijk de profeten van na de ballingschap. En dan blijkt dat men weer terugkeert uit Babel in de algemene christelijke traditie. Houdt in van, nou ja, de Joden zijn dus teruggekeerd uit de ballingschap en hebben weer een staat gevestigd, dan hebben we dat weer gehad. En dan moet gezegd worden dat dat in hoge mate onjuist is. Want er zijn er wel uit de Babylonische ballingschap teruggekeerd, maar dan toch uitsluitend uit de stammen van Juda en Benjamin en zo het een en ander uit Levi. Niet alleen omdat Flavius Josephus dat schrijft, maar ook omdat we dat bij de telling in Ezra gewoon terugvinden. Dan wordt dat vermeld. Met andere woorden, het is een terugkeer alleen van Joden en niet van Israël, om zo te zeggen. Dat is één. Vervolgens, het was maar een deel dat terugkeerde, want de meerderheid, voor zover wij weten, de meerderheid keerde nooit terug. Dat blijkt wel trouwens, want we hebben nog een dramatische geschiedenis in de Bijbel, namelijk die van Esther. En daar blijken Joden in grote aantallen aanwezig te zijn binnen het Medo-Persische Rijk. Maar in de dagen van dat Medo-Persische Rijk hadden de Joden allang toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. Dus wat doen die Joden daar eigenlijk in het Medo-Persische Rijk? Want in het eerste jaar van Kores de Pers, dat is het begin van het Persische Rijk, 538 voor onze jaartelling, kregen de Joden toestemming om terug te keren. En daar begint die geschiedenis van Ezra, Nehemia, Zerubabel en wat het maar was. Dus een groot deel waarschijnlijk het grootste deel, is helemaal niet teruggekeerd. Is gewoon in dat rijk gebleven dat inmiddels over was gegaan van een Babylonisch rijk in een Medo-Persisch rijk. Dat is één ding. En het andere is, er zijn blijkbaar ook veel Joden verhuisd, geëmigreerd naar andere delen van de wereld. Dat wil zeggen, ze konden weg uit wat inmiddels het Medo-Persische Rijk was. Maar ze zijn niet teruggekeerd naar Jeruzalem. Maar ze hebben zich in andere plaatsen gevestigd. Dat is wat wij tegenkomen in Nieuw-Testamentische tijd. Er blijken overal Joden te wonen. En anders merk je het wel in boekhandelingen. Overal waar Paulus kwam, waren Joodse gemeenschappen. Trouwens, waar Petrus kwam ook. Kortom, in alle steden binnen wat toen het Romeinse Rijk was, in hoge mate, bevonden zich Joden die daar tamelijk nadrukkelijk aanwezig waren. En nogal nadrukkelijk, omdat ze sterk genoeg waren om zich te verzetten tegen de prediking van het evangelie. Kortom, een zeer gedeeltelijke terugkeer, maar die gedeeltelijke terugkeer hield in ieder geval niet in het herstel van de Davidische troon. Wat we wel vinden is een lijn van erfgenamen eventueel van die troon, en die leidt dan inderdaad via Jozef dan wel Maria, via allebei namelijk, tot de Heer Jezus. Maar die lui die daarin genoemd worden van na de ballingschap, die hebben nooit het koningschap aanvaard. Dat wil zeggen, ze zijn nooit koning geweest. Er is nooit meer een troon geweest in Jeruzalem. Voor zover die er toch was, was het een van een heel andere familie, namelijk van de familie van Herodes. En strikt genomen, dat waren eigenlijk Edomieten. Nou is dat niet helemaal eerlijk wat ik nu zeg, maar want ze werden geacht Joods te zijn van godsdienst, hoewel ze dat niet waren, de Herodianen. Hoewel ze dat niet waren van afstamming. Maar ja, dat geldt voor grote delen van het tegenwoordige Jodendom ook. Want er zijn heel wat Joden die geacht worden Joden te zijn, weliswaar op grond van hun godsdienst. Maar afstamming is twijfelachtig. Maar mag ik niet zeggen, want het wordt als antisemitisch beschouwd. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Maar dat is dus een belangrijke gebeurtenis. Dat wil zeggen, hier kwam een einde aan iets wat alsnog hersteld zou moeten worden. En dat is nog steeds toekomst. Dat wil zeggen, het herstel van de troon van David in Jeruzalem. In die dagen van Jeremia leefde trouwens ook Daniël. Alleen Daniël werd bij de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar in 606 officieel van onze jaartelling weggevoerd naar Babel. Dat was nog 8 jaar voordat de officiële ballingschap begon. Namelijk bij de tweede verovering van Babel. En daarna was het nog 11 jaar tot aan de derde verovering van Babel in 587, waar we hier zijn, bij de verwoesting van Jeruzalem definitief. Maar Daniël leefde dus gedurende deze geschiedenis feitelijk in Babel en die zat met hetzelfde probleem. Namelijk, hoe kan nou ooit dat koninkrijk nog eens een keer terugkeren in Jeruzalem? En dat is de achtergrond van alle profetieën van Daniël. En dan zegt de Heer tegen hem via die profetie: nou, kom eerst nog een stelletje van die wereldrijken voorbij, want het Babylonische Rijk zal overgaan in het Medo-Persische Rijk, dat weer overgaat in het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Staat er in het Griekse Rijk, staat letterlijk zo in. En daarna wordt het Romeinse. Van het beeld bijvoorbeeld, ja, en van de latere profetie over de ram en de geitenbok. Daar vind je specifiek Griekenland vermeld. En dan komt er nog één zonder naam, dat is dus het Romeinse Rijk. En wij weten dat die lijst nog niet af is. Dat wil zeggen, zover is het nog steeds niet. Maar dat is wel waar het dus over gaat. En dat is ook achtergrond van dit schriftgedeelte. Het is ook niet voor niks dat we beschreven vinden hier hoe de Galdeën de tempel en de paleizen slopen. En alles wat daar maar enigszins van waarde is, meesjouwen. Voor ons maakt het niks uit, want we hielden toch al niet de balans bij, zal ik maar zeggen, van de rijkdommen van Juda. Maar we hebben wel vorige keer gelezen over de koperen pilaren, de potten, de pannen, de gaffelen, de sprengbekers, de rookschalen en wat het maar was. Alle vaten van dienst die meegenomen werden. En ik geloof dat ik aan het eind toen min of meer de vraag gesteld heb, wat missen we nou in de opsomming? Want je kan wel zeggen, ze hebben dus alles meegenomen, want het is een lange opsomming. Maar de belangrijkste dingen die we hadden willen tegenkomen dan eventueel, die mankeren. En dat is in ieder geval de Ark des Verbonds die ontbreekt. En als u mij vraagt, het gouden reukofferaltaar ook. De meest essentiële dingen. En ik geloof dat de kandelaar trouwens ook niet genoemd werd. De gouden kandelaar. Dat waren de meest kostbare dingen. En als die hier niet meegenomen werden, dan waren ze dus al eerder ontvreemd. Door wie dan ook. Want dat weten we niet. Daar zijn dus logischerwijze heel wat verhalen over in omloop. Want ja, hier heb je meteen, ik weet niet of je schrijverstalenten hebt, maar heb je meteen het idee voor een boek. Over we zijn die spullen gebleven. En daarna moet ik u zeggen, begin daar maar niet aan, want er zijn al zoveel boeken over geschreven. Dus, logischerwijze.
Er was nog een documentaire over Ethiopië.
Over de, ja, ja.
Van die man die op die stoel zit dan met een wagen.
Ja, 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 ja. Nee, ja, dat is er één. Die grijpt het meest ver terug naar de dagen van Salomo natuurlijk. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Maar het heeft niet zoveel zin om je daarmee bezig te houden. Trouwens, ergens staat er, ik weet nooit, als ik het weten moet, weet ik het nooit, maar ergens staat, ik geloof dat het hier in Jeremia was trouwens, dat ze helemaal niet meer naar die ark zullen zoeken ooit. Ze er nooit meer naar zouden vragen, maar misschien was het niet Jeremia. Maar dat staat ergens in de Bijbel. Laat maar zitten, doet er niet zoveel toe nou. Maar het gaat er maar om dat alles wat herinnert aan de dienst des Heren is weg. Het is wel zo dat als de Joden toestemming krijgen om terug te keren naar Babel of naar Jeruzalem, dan krijgen ze ook heel wat potten en pannen en hoe heet die dingen ook alweer, gaffelen, schoffelen en sprengbekkens, krijgen ze weer mee. Dat dan weer wel, maar de meest essentiële dingen ontbreken. En ik zal het wel gezegd hebben vorige keer, voor zover bekend, was er in de dagen van de Heer Jezus inderdaad geen Ark des Verbonds. Maar er wordt gezegd, in plaats daarvan was er een steen in het Heilige der Heiligen. En dan denk ik altijd meteen, nou ja, dat is makkelijk dan, dan weten we dat. Dan heb ik die steen gezien. Want je hebt daar toch de Dome of the Rock, de rotskoepel. Nou ja, wat ligt daarin? Een steen. En die kun je dan gaan bekijken. Met een hek eromheen. En dan kun je eromheen lopen en zo. Maar het is gewoon de top van de berg. Het is de kale top van de tempelberg eigenlijk. Het is niet een losse steen, het is een vaste steen. En dus begrijp ik ook nooit waarom er vandaag nog een discussie bestaat over de vraag waar dan precies het heilige der heiligen van de Joodse tempel zou moeten geweest zijn op de tempelberg. Want u weet, de tempelberg is nogal groot. Daar heeft Herodes nog voor gezorgd trouwens. Dat die tempelberg een beetje groter werd, heeft hem uitgebreid. En toen moest het verstevigd worden, daar hebben ze er weer een muur omheen gezet om het zaakje bij elkaar te houden van die tempelberg. En dat is, en een van die muren is dus inderdaad de zogenaamde klaagmuur. Dat is gewoon een steunmuur om die berg overeind te houden, althans op die plek daar. Zodat te verwachten is dat op die hoogte, dat daar dus die tempel niet gestaan heeft. Want die muur die staat natuurlijk bij het gedeelte van de uitbreiding. Dat begrijp je toch, hè? Daar hebben ze zand, grind, de stenen, wat maar al hebben ze daar gestort. En dat gaat er weer af. Dus hebben ze muren tegenaan gezet. En dat is onder andere de klaagmuur dan, de westkant van de berg. Maar er zijn zo van die verhalen. De een is van Joden die zeggen, ja, we kunnen daar geen tempel bouwen, want er staat die Dome of the Rock. En die krijgen we daar niet weg. Dat is in de praktijk onmogelijk. Er is een andere stroming die dan zegt, nee, maar de tempel stond ook niet daar. En die willen de tempel beweren dat hij een eindje verderop stond of een eindje dichterbij. Dat doet er nou niet toe. Hoe ze daarbij komen, weet ik niet. Maar dat is dan het idee van, nou ja, dan kan die Dome of the Rock blijven staan en dan bouwden wij de Joodse tempel ernaast. Of zoiets. Maar ik heb in die discussie nooit het verhaal gehoord over die rock en die Dome of the Rock. Wat is er zo heilig aan die steen? Ja, van die steen af zou Mohammed een hemel zijn gevaren. Ik geloof met paarden al trouwens. Maar dat moet wel een beetje plechtig, nietwaar? Maar ja. Maar als u mij vraagt, het is zo duidelijk een uitstekende top van de berg. Dat moet het dorsvloer van Arauna geweest zijn. En daar stond de tempel. Specifiek op de top van de berg. Dus ik denk dat daar ook de Ark des Verbonds gestaan heeft. Maar ja, wie zal het zeggen? In ieder geval, die Ark is er niet en die tempel is er ook niet. Het is allemaal weggevoerd. Er kwam nadrukkelijk een einde aan de Joodse staat, aan het Davidisch koningshuis in Jeruzalem en zelfs een einde aan Jeruzalem dat voor de gelegenheid compleet verwoest en verbrand werd. Dat hebben we vorige keer ook aangehaald, want er worden zelfs data bijgenoemd, waar ik nou natuurlijk niet op terugkom. Moet maar genoeg zijn, want er wordt geteld wanneer dan de stad werd doorgebroken en wanneer het zaakje in brand werd gestoken en dat soort dingen weer. En tot vandaag zijn dat vastendagen op de Joodse kalender. Er wordt nog steeds aan herinnerd. Goed, wat die spullen betreft, dat is ongeveer tot en met vers 23. Ik dacht dat we daar ongeveer waren. En dan volgt vers 24. Ook nam de overste der trawanten, Seraja, de hoofdpriester en Zefania, de tweede priester, en de drie dorpelbewaarders. En uit de stad nam hij een hoveling die over de krijgslieden gesteld was, en zeven mannen uit degenen die des konings aangezicht zagen. Nou ja, degenen die dus normaal gesproken in het gezelschap van de koning verkeerden, die in de stad gevonden werden. Met Schaders, de overste schrijver des heers, die het volk des lands ten oorlog opschreef, en 60 mannen uit het volk des lands die in het midden der stad gevonden werden. En als Nebuzaradan, de overste der trawanten, deze genomen had, zo bracht hij hen tot de koning van Babel naar Ribla. Ribla ligt tamelijk ver in het noorden vanuit Jeruzalem gezien. Maar daar had Nebukadnezar zijn eigen hoofdkwartier. Dat kom je eerder in het hoofdstuk al tegen. Kwamen we ook tegen in vers 10. Vers 9. Want er staat dat de koning werd gevangen genomen en weggevoerd. En gebracht werd naar Ribla. En daar gebracht werd voor Nebukadnezar, die kennelijk daar dus zijn legerkamp had. En daar werd hij gedood. Nee, niet gedood. Hij werd, de zonen van Zedekia werden gedood. En Zedekia werd blind gemaakt en afgevoerd. En bracht de rest van zijn leven in de gevangenis door in Babel. Toen maar. Maar hier in deze verse die ik u las is sprake van een collectie van mensen die afgevoerd worden. eveneens naar Nebukadnezar. En dan staat er vers 27. En de koning van Babel sloeg hen en doodde hen te Ribla in het land van Hamat. Alzo werd Juda uit zijn land gevankelijk weggevoerd. De lui die hier genoemd worden, dat zijn kennelijk de leidinggevende figuren in, van het koninkrijk van Juda in de tijd. Dat is niet een parlement of zo, maar nauwelijks ministers. Nou, misschien zou je ze zo noemen tegenwoordig. Maar de diverse verantwoordelijke mensen direct rondom de koning. Zijn raadslieden, ik ben eerder geneigd ze ambtenaren te noemen, want zo hoort dat ook eigenlijk ook. De koning is de baas en de rest is zijn personeel, dus dat zijn ambtenaren in staatsdienst. Zo was het altijd tot voor kort, dus daar hou ik het dan maar ook op. Ik geloof dat we alleen één probleem hadden. Want in 2 Koningen 24 vers 19, daar lezen wij hetzelfde als in vers 25 hier. En dan zijn het 5 mannen uit degene die des konings aangezicht zagen. En voor de rest is het hetzelfde. Zodat de vraag is, waar zijn die 2 gebleven? En dat is gewoon de goede vraag. Als de een zegt 7, de ander zegt 5, dan weet je hoe het zit. Tenminste, dat is de eerste optie. Er waren er 7, maar 2 zijn niet gedood, zijn niet meegegaan. Of zijn door Nebukadnezar vrijgelaten in plaats van gedood, enzovoort. Bij nader inzien weten we ineens welke 2 dat waren. Onder het motto, als je niet oplet, heb je er niks aan. Maar ja, noem eens 2 mannen die aan het eind van deze geschiedenis in Jeremia overblijven. De een is Jeremia. En de ander is dus Baruch. Die schrijver. Die met hem meegaat. Die beide, die zouden gered worden. Ja, ik heb het niet op deze plaats behandeld, maar in die voorgaande hoofdstukken wordt dat vermeld. En wordt bij herhaling tot Jeremia gezegd dat hij zou ontkomen, dat hij niet bang hoefde te zijn, maar de Heer zou hem redden enzovoort. En tot Baruch werd het ook gezegd, dat was tamelijk aan het eind van het verhaal trouwens. En dat eind van het verhaal is dan in hoofdstuk 45. Eigenlijk is dat het laatste stukje van de geschiedenis in Jeremia. Want vanaf hoofdstuk 46 krijg je profetie over Egypte, over de Filistijnen, over Tyrus en Sidon, over Moab, over wat het maar was, over Ammon, Damascus, Arabië, Elam en uiteindelijk 2 hoofdstukken lang over Babel. En daarna zijn we alsnog in hoofdstuk 52. Maar het laatste stukje van die geschiedenis is Jeremia 45, het woord dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot Baruch, de zoon van Neria, als hij die woorden uit de mond van Jeremia in een boek schreef. Dat wil zeggen, Baruch schreef het in een boek. De profetieën van Jeremia. Dat is dit boek, uiteraard. En Baruch was gewoon de schrijver van Jeremia. En dat is een profetie over Baruch. En, want dat blijkt uit vers 2. Maar ik lees alleen maar vers 5 nu. Zoudt gij uw grote dingen zoeken? Zoek ze niet. Want zie, ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de Heere, maar ik zal u uw ziel tot buit geven in alle plaatsen waar gij zult heen trekken. Ik zal u uw leven tot buit geven, dat is wat je aan al die strijd overhoudt, je leven. Verder geen grote dingen. Maar hij zou het overleven. Dus er zijn er inderdaad 2 ontkomen. Waarna de vraag is of die 2 dan behoren tot degene die des konings aangezicht zagen. Want zo heet dat, hè? 7 mannen die des konings aangezicht zagen. In Jeremia 52 vers 25. En dat klopt wel. In de eerste plaats omdat we bij meerdere gelegenheden lezen. Gewoon in het verslag. Dat Jeremia verschijnt voor de koning. En het andere is dat, voor zover ik weet, ik weet het niet met stellige zekerheid, maar ik acht het heel waarschijnlijk dat Jeremia niet alleen van priesterlijke huizen was, maar familie van de hoge priester. Vermoedelijk zelfs een broer van de hoge priester. Maar Jeremia zelf kwam niet in aanmerking voor het priesterschap. Om wat voor reden dan ook. Daarom woonde hij in Anatot. Misschien heb ik u dat wel eens verteld. Maar in ieder geval was het voor hem geen probleem om zomaar in Jeruzalem tot de oudsten des volks te spreken of zo. Hij had overal kennelijk toegang. Bovendien doet hij verslag van dingen waar hij zelf niet bij geweest is en die in het paleis moeten zijn gebeurd. En hoe weet de man dat? En het antwoord is omdat hij de goede connecties had. En die, ik zal maar zeggen, de plaatselijke groenteboer, die had die mogelijkheden waarschijnlijk niet. Maar ja, de fietsmaker, wou ik zeggen. Maar Jeremia blijkbaar wel. En dat hij een beetje van goede huizen was, dat blijkt wel. Anders was hij niet de voogd geworden van de dochter van Zedekia. In elk geval lezen we eerder in Jeremia dat Nebukadnezar hem vrijlaat. Hè? Dat Nebukadnezar opdracht geeft. Ik weet niet of dat hier was in dit hoofdstuk. Dat Nebukadnezar opdracht geeft om de man vrij te laten en hem van alles te voorzien wat hij maar nodig zou hebben. Ik dacht dat het hier was, maar. Nou, ik had ook zo gauw niet kunnen. Oh, ik moet verder, moet eerder zijn natuurlijk. Dat is in hoofdstuk 39. Dat is bij diezelfde gelegenheid namelijk. De volgende hoofdstukken, na hoofdstuk 39, die volgende hoofdstukken bespreken hoe het gaat met die paar honderd man hoogstwaarschijnlijk, die dan nog overblijven en die dan uiteindelijk proberen te vluchten naar Egypte. Dat is een heel gedoe met de stelletje overlevenden. Maar de inname en verwoesting van Jeruzalem is feitelijk in hoofdstuk 39. En dan staat er in vers 11... van Jeremia 39. Maar van Jeremia had Nebukadnezar, de koning van Babel, bevel gegeven in de hand van Nebuzaradan, de overste der trawanten, zeggende: neem hem en stel uw ogen op hem en doe hem niets kwaads, maar gelijk als hij tot u spreken zal, doe alzo met hem. Dat wil zeggen, geef hem wat hij hebben wil. Laat hem doen wat hij doen wil. Kortom, hij wordt niet alleen vrijgelaten, maar hij krijgt zelfs hulp van Nebukadnezar. Dat lees je daarna in vers 14. Zij zonden dan heen en namen Jeremia uit het voorhof der bewaring. Want de man zat gevangen omdat hij geacht werd samen te werken met de Babyloniërs. Daar was hij van beschuldigd. Omdat hij immers predikte dat Jeruzalem zich zou moeten onderwerpen aan Babel. Hij werd beschouwd als collaborateur. Maar hij wordt door op gezag van Nebukadnezar bevrijd. En ze gaven hem over aan Gedalia, de zoon van Ahikam, de zoon van Safan, dat hij hem heen uitbracht naar huis. Alzo bleef hij in het midden des volks enzovoorts. Dat wil zeggen, hij hoorde bij de gevangenen eigenlijk. Ik kwam er voor een aanmerking. Nebukadnezar kende hem blijkbaar ook op de een of andere manier. Maar hij en Baruch, blijkbaar, worden vrijgelaten. En dat lijkt me het verschil te zijn tussen 7 man en 5 man. Als je het hebt over de lui die gedood werden, waren het er 5. Als je het hebt over de lui die gevangen genomen werden, dan waren het er 7. Dus en dat lijkt me duidelijk genoeg. Het suggereert bovendien nog iets heel anders. Namelijk, aangezien Jeremia 52 vers 25 melding maakt van 7 mannen en 2 koningen maakt melding van 5 mannen, dan ligt het voor de hand te veronderstellen dat dus Jeremia 52 eerder werd geschreven dan Twee Koningen. En dat dus niet dit hoofdstuk ontleend is aan Twee Koningen, maar andersom. Kan heel goed. Maar ja, voor wat het waard is, mij maakt het niks uit.
Ach, nog één ding over die andere Jeremia.
Ja.
Nog niet helemaal duidelijk. Want degene dus, waar we het hier over hebben, een van die twee, welke Jeremia is dat dan? Dat moet dan een zijn die naar Ierland getrokken is.
En ja.
De vorige keer, dat is een andere Jeremia dan de schrijver van dit boek.
Nee, dat is dezelfde Jeremia. Dat is de schrijver van dit boek. Dan heb ik het zeker niet goed uitgelegd. Je hebt namelijk hier in vers 1 een Jeremia van Libna.
Ja.
En die wordt ervan verdacht dezelfde te zijn als de schrijver van dit boek. En als dat zo is, zijn die twee dus gewoon één en dezelfde Jeremia. Als dat zo is, dan is die Jeremia, wat 52 vers 1 zegt, de vader van Hamutal, die dan weer de moeder is van Zedekia.
Okay, dus
het
is niet een andere dan de schrijver van het boek.
Die Jeremia van Libna is een andere dan de schrijver van het boek.
Even kijken, dus degene die naar Ierland ging, welke Jeremia?
Nee, die van de schrijver van dit boek.
Okay.
Ja, de Jeremia.
En, ja. Die van Jeremia van Libna, die speelt daarna verder geen rol meer?
Nee. Nee. Okay. Kennen we verder niet. We kunnen er alleen uit concluderen dat die Jeremia kennelijk ook van priesterlijke huizen was. Omdat die was uit Libna en het was een priesterlijke stad. Maar meer weten wij daar dus niet van. Maar ik heb geprobeerd aan de hand van wat schriftplaatsen te laten zien dat het wel degelijk een andere Jeremia is en niet dezelfde. Maar u begrijpt dat als onze Jeremia, de schrijver van het boek met die twee koningsdochters, er vandoor gaat, dat het heel voor de hand ligt om te denken, is het dan dezelfde als de Jeremia van Libna hier uit vers 1... Want dat verklaart zijn relatie. Hij is dan de overgrootvader.
Ja.
Als ik het zo snel heb uitgerekend. De overgrootvader van die meisjes.
Ja. Maar dat is niet het geval.
Maar dat krijg je niet kloppend. Er zit te veel tijd tussen. Te veel leeftijdsverschil. Oh nee, ik moet zeggen, dan zit er te weinig leeftijdsverschil tussen Jeremia en... dat kan namelijk helemaal niet. Het is een veel te lange run. Bovendien dan is de overgrootvader van die meisje, maar met nog een hele carrière voor zich, die Jeremia. Daar kom je qua leeftijd niet uit. Dat is zeer, zeer onwaarschijnlijk. Mede omdat Jeremia als jongeman begint in hoofdstuk 1 en daar staan jaartallen bij. Dus die weten we tamelijk nauwkeurig. Dus je krijgt dat niet kloppend. Het andere is dat van Jeremia op zijn minst gesuggereerd wordt dat hij geen kinderen had. En die heb ik u denk ik vorige keer voorgelezen. Dat heeft Jeremia gezegd, neem je geen vrouw in dit land enzovoorts. Dat sluit niet uit dat hij daarvoor al een vrouw zou kunnen hebben gehad hebben of zo. En zelfs kinderen. Maar eigenlijk kan het niet, want het was een jongeman en tot hem wordt dat gezegd. Dus ja, doe maar. Er zijn er nou eenmaal meer men zegt, er zijn meer hondjes die Vicky heten. Dat is een goede Nederlandse zegsweis.
Dat Libna was gisteravond nog op televisie.
Wie?
Dat Libna. Libna.
Oh ja?
Iets met de oorlog Syrië. Waar mensen achteraan zat of zo. Ja. Maar een stuk in het nieuws erover. Libna. Ken ik dat woord nog van?
Ja, het is in het zuiden van,
ja.
Van Judea. Eigenlijk. Min of meer aan de grens. Het is aan de grens met... het oude gebied van de... van de Filistijnen, sorry.
Ja.
En waarschijnlijk zo genoemd omdat het krijtrotsen zijn. Inderdaad, Libna. Maar goed. Er is natuurlijk een heel andere suggestie, maar die is niet uit het vers zelf te halen. Want wij weten wat er met die dochter van Zedekia gebeurd is. Althans met één. Die is naar een land gegaan dat inderdaad Libna heet. Maar dat is niet dit plaatsje. Maar dat is Albion, dat is Libna. Labana, hoe het moet je het maar noemen. Maar dat is gewoon hetzelfde altijd. Je weet, klinkers spelen geen rol van enige betekenis. Van de medeklinkers. En Albion was altijd al de naam voor de Britse eilanden. Laatst bekend alleen van het zuiden, van de Witte Krijtsrotsen van Dover. Maar de naam werd in een verder verleden gebruikt juist voor het noorden, voor het Schotse deel. Maar nog verder terug grijpt het op het hele gebied daar natuurlijk. En dus wel degelijk ook op Ierland. En daar vind je toch een leuke combinatie in dit vers. Zedekia, oké, hoe loopt het verhaal af? Nou, het is iets met Libna en het is Jeremia aan het eind van vers 1. En dus als ik er wat over moet zeggen van waarom die namen er staan, wat voor ons nog wat uitmaakt, zeg ik, nou, het is een kwestie van name dropping. Het is, want met ene Jeremia en onder bescherming, onder leiding van ene Jeremia, alleen niet deze, maar onder leiding van andere Jeremia, gaan ze naar een plaats die heet Libna, alleen het is niet dit Libna. Ja. Nou ja, zo'n verhaal heb je ook altijd over Jozef, weet u wel. De Heer Jezus werd geboren in het huisgezin van Jozef. Zijn wedergeboorte trouwens ook, maar het was een andere Jozef. Maar ja, dat doet er weinig toe, het is dezelfde naam. En dat geeft een parallel. De eerste mens, Adam, kwam tot leven in één hof. De laatste Adam, de nieuwe mens, kwam tot leven in één hof. Ja, het was alleen niet dezelfde hof. Die laatste was van Jozef, dus vandaar dat ik erop bij kom. Dat ik er zo op kom, maar... dat is associatie van namen. Ik bedoel, van toen af woonde de Heer niet meer... verscheen niet meer in het openbaar onder de Joden... maar hij verborg zich in een plaats genaamd Efraïm. Dat is Johannes 11, geloof ik. Kan ook 10 zijn, dat weet ik nou niet meer. Daar staat zoiets. En plaats Efraïm, ja. We weten nog niet welke plaats het is, maar we begrijpen toch dat het een profetische betekenis heeft en dat er een heel verhaal achter zit. En de beschrijving is van onze tegenwoordige bedeling. En nog moeilijker wordt het met schrift plaatsen als uit Jesaja 8 nog. Over het licht dat op zou gaan in Galilea der heidenen. En ook al zegt de Bijbel zelf dat dat is Galilea bij het meer van Galilea. En waar het maar was bij Tiberias en hoe die plaatsen maar heten. Ja, maar neemt niet weg dat alles bij elkaar. Het verwijst naar de tegenwoordige situatie waarbij Christendom, wel het christendom, inderdaad verdwenen is naar de Galliërs. Nou, enzovoorts. Dus die namen, die hebben vaak... Je kunt moeilijk zeggen dat ze dan een overdrachtelijke betekenis hebben. Ik noem het associatie. Bij mij, ik heb er geen ander woord voor, want ik ken het hele begrip niet. Uit de literatuur ken ik het ook niet. Dat idee komt nergens voor. Maar ik ben er menigmaal over gestruikeld, dat bepaalde namen genoemd worden, met name namen die genoemd worden, waarvan je dan afvraagt, is dat die of is dat die? Zijn er nog meer met diezelfde naam? En je komt er nooit uit. Dat wil zeggen, staat er niet bij, het is uit de gegevens niet te vinden. En mijn conclusie uiteindelijk is, het doet er ook helemaal niet toe. Wat het toe deed, is dat je nou gedaan hebt wat je moest doen. Namelijk al diezelfde namen naast elkaar leggen. Kijken wat er over gezegd wordt. Dan ben je schrift met schrift aan het vergelijken. En kom je vanzelf in een bepaalde thematiek terecht. En dat was de bedoeling. Nog zo'n voorbeeld. Zo kom ik nooit door die Bijbelboek heen. Nog zo'n voorbeeld. Je hebt Psalm... Mens. Was het nou... Psalm 89. Even kijken hoor. Je hebt die twee psalmen achter elkaar van Heman en Ethan. Waar het maar was. Die niet. Nou, dan weet ik het ook zo.
88 is Heman.
Die bedoel ik dan waarschijnlijk.
En Ethan is...
Ja, die bedoel ik, ja. Psalm 88. Een onderwijzing van Heman. De Ezrahiet. En Psalm 89, een onderwijzing van Ethan, de Ezrahiet. Dus dan heb je twee Ezrahieten. Ethan en Heman. Nou, de aardigheid is natuurlijk dat wij een Ethan en een Heman kennen als broers, die zonen zijn van Zera. Van Ezra dus. Want klinkers doen het niet toe. Dat heb je toch, hè? Het punt is alleen dat Ethan en Heman en Darda en... Ik heb weer een kwijt. Kalkol. Dat zonen zijn inderdaad van Zera, namelijk de zoon van Juda, de ene helft van de tweeling van Peres en Zera, waarbij David, het Davidische huis, stamt van Peres. En Zera, die geacht wordt de eerstgeboren te zijn, die krijgt in de Bijbel nog wel vier zonen. Ethan en Heman en die andere, Darda en Kalkol, maar daarna verliezen ze uit beeld. Er wordt alleen nog van gezegd dat ze zo ongeveer de meest wijze mensen geweest zijn die op aarde ooit geleefd hebben. Na Salomo dan. Nou, ze leefden voor Salomo, maar Salomo was wijzer zelfs dan Ethan en Heman, want dat staat in de Bijbel. Nou goed. Hebben die lui dan misschien ook liederen geschreven? Nou, als het stuk bij de hand de heren waren, dan zullen ze dat waarschijnlijk wel gedaan hebben. Een beetje geleerde schrijft op zijn minst uit hobby af en toe wel eens een rijmpje. Ik bedoel, zeg nog wat geks?
Nee,
vast niet. Waarom niet? Zelfs ik doe het wel eens. Stiekem. Maar, doe maar. Kortom, de vraag is dan, hebben die twee broers, die zonen van die eerstgeborenen uit Juda, die dus eigenlijk troonsrechten hebben, hebben die dan deze twee psalmen geschreven? Waar gaan die psalmen eigenlijk over? Nou, ze gaan over troonsrechten. Met name 89. Psalm 88 gaat over zware beproeving, maar dat gaat meestal aan heerlijkheid vooraf, dus het klopt precies. En in psalm 89, ja, dat is zo'n duidelijke messiaanse psalm over de Heer Jezus eigenlijk. De gezalfde die met olie gezalfd is en aan wiens troon en koninkrijk geen einde zou komen enzovoort. Als dat niet over het Davidische koningshuis gaat, ja, dan weet ik het niet meer. Dus hebben Ethan en Heman dat dan geschreven? Het antwoord is ja, maar het kan eigenlijk niet, want er zit zoveel tijd tussen. En bovendien, hij noemt de naam Ethan noemt de naam van David zelfs. En dat kan eigenlijk ook niet, want die lui leefde in de dagen nog zo'n beetje van de... van de slavernij in Egypte nog eigenlijk. Juda en zijn zoon. En het verhaal wordt nog verteld in Genesis, voor de slavernij in Egypte. Zie. En de psalmen, ja, David leefde we pak een beetje 600 jaar later. Minstens. Dus ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus nou weten we niet hoe het zit. En ik vind het prima. Want wat er nou gebeurd is, is dat we door associatie bepaald zijn geworden bij de belofte aan Juda. De scepter zal van Juda niet wijken. En bepaald zijn bij het idee dat dat koningschap toch heus voortduurt. En dat die belofte aan Juda nog geldig is. Dat blijkt ook uit die psalmen enzovoorts. En dan wordt ineens een hele relatie gelegd met de oorspronkelijke beloften omtrent koningschap aangaande Juda. En of die twee zonen van Zera die psalmen geschreven hebben, ik acht het niet onmogelijk. Waarom nou niet? En waarom, als het profetisch woord is, waarom zouden ze de naam David nou niet hebben kunnen weten? Er zijn meer profetieën die op voorhand iemands naam noemen. Zou kunnen. Maar misschien was het ook niet zo, maar het doet er ook nauwelijks toe. Het punt is dat we bepaald worden bij die doorgaande lijn. En dat noem ik dan associatie. Dat is het antwoord dat ik geef als gevraagd wordt... Op welke wijze heeft God dan, velerlei wijze, op welke velerlei wijze heeft God dan tot de vaderen gesproken? En je komt er niet mee door te zeggen, nou letterlijk en oh ja, ook overdrachtelijk, punt. Veel meer dan dat. En dit is een van de manieren. Associatie. Begrippen noemen. Erbij halen. En in de geschiedenis komt dat, de geschiedenissen, komt dat veel voor. Details uit de geschiedenis die een hele wereld oproepen. Hè? Al was maar dat de staat, nee, het was in Sichem. Of nog leuker, onder de eik bij Sichem. Dat ding moet vreselijk oud geworden zijn overigens, die eik. Maar goed, want daar was iets mee. Begrijp je wel? Nou ja... Dat is de bedoeling, dat we daarmee leren dingen met elkaar te associëren.
Associëren gesproken. Wat je nu in Richter 23, geloof ik dat het is, komen een heleboel namen voor. Ook er wordt over Palmstad gesproken en nog een aantal van die namen die je op dit moment gewoon in het nieuws weer terugziet.
Ja.
Dus daar zijn dus nu die oorlogshandelingen en al die ellende... Niet dat ik dat nou zo graag lees, maar dat zijn de plaatsnamen
ja.
die je daar tegenkomt. Ja. Zijn allemaal hetzelfde.
Ja.
Palmyra, Palmstad, en ik had er zo'n stuk of zes toen ik er naar ging zoeken.
Dan ja,
kom je
dat.
Nou, dit naar weer, dan kom je dan tijdens.
Ja.
Die zijn, namen waar de rottigheid toen was, is het nou weer.
Ja. Die namen komen allemaal weer terug, omdat op dat kleine schaal blijven ze makkelijker bewaard, maar op grote. Hoe zegt dat? Op een grotere schaal ook, want die namen van die landen natuurlijk daar in het Midden-Oosten zijn er ook even niet geweest. En die zijn pas weer op de kaart gezet na de Eerste Wereldoorlog. Dan komen al die oude namen komen terug. En ze noemen het ook weer naar de plaatsen van vroeger. Dat is ook bewust gebeurd. Iets als de stad Amman heet het, hè? Amman, de hoofdstad van Jordanië. Amman. Ja, die stad heette in de loop der tijd met heel andere namen. In de loop van de Bijbelse geschiedenis ook. Maar het heet Amman naar Ammon, want het was het gebied van Ammon ooit. En wie dat bedacht heeft om er nou die naam aan te geven? Want in de Bijbelse geschiedenis heet hij niet zo. Dat wil me weer niet te binnen geschieten hoe het wel heette. Het heet ooit Philadelphia. Maar er is nog een andere naam die in de dagen van David gebruikt wordt... Die me nou ontgaat, maar men gebruikt de oude naam van vroeger. En dat is natuurlijk omdat die oude geschiedenis alsnog een...
Dan moet dat over de Engelsen gedaan zijn, in Jordanië eigenlijk...
Nou, ik weet niet wie toen die namen gegeven heeft. Kijk, Egypte, daar kom je moeilijk vanaf, van zo'n naam. Maar namen als Syrië en zo... Ja, dat zijn moeilijke dingen. Maar het zijn wel de oude namen die terugkeren.
Maar de hele Bijbel, in de Bijbel kom je ook bij het rijke Damascus. En zo kom je tegen woorden uit de wereld, uit de oude geschiedenis.
Ja. Ja, het is natuurlijk zo dat op een of andere wijze, om de woorden van Sir Robert Anderson aan te halen, dat op een of andere wijze het centrum van de wereldmacht terugkeert naar waar het oorspronkelijk was. Dat wil zeggen het Midden-Oosten.
Ja.
Daar gaat het naartoe. Ja. Nou ja, we kunnen het er beter niet over hebben, overigens. Maar... Nou, dan verdwalen we weer zo erg, ja. Ja. Dus ik probeer terug te gaan naar Jeremia 52. Daar worden dus de oudsten van het volk, of hoe dat maar heet, de oudsten in rang, de leidslieden van het volk, gevangen genomen en gedood. Dat is dus bij de derde verovering van Jeruzalem. En dat de koning gedood werd, ja, dat stond hiervoor al. En Jeremia, die in het gevangenhuis zat, die wordt, zoals we gezien hebben, inderdaad vrijgelaten. Hoewel die al gevangen was, eigenlijk. Maar goed, Nebukadnezar maakt daar dus compleet een end aan. Hij sloeg hen en doodde hen te Ribla in het land van Hamat. Alzo werd Juda uit zijn land gevankelijk weggevoerd op deze wijze. En dat is een verre terugblik eigenlijk. Want die uitdrukking aan het eind van vers 17 slaat, van vers 27 slaat maar niet op deze laatste verovering en verwoesting van Jeruzalem. Want de wegvoering van Juda had al 11 jaar daarvoor plaatsgevonden, officieel in 598. Maar dit is de voltooiing daarvan en daar kijkt het dus op terug. Hè. Alzo werd Juda uit zijn land gevankelijk weggevoerd. Het is tegelijkertijd de inleiding dan tot wat nu volgt in vers 28. Ik moet u zeggen, er gaan zondagen voorbij dat er niet over gepreekt wordt, over de volgende verzen. Dus, ja, dus die is tamelijk uniek dat we het er vanavond over hebben, bedoel ik maar. Waar staat, dit is het volk dat Nebukadnezar gevankelijk heeft weggevoerd in het zevende jaar, 3023 Joden. Nou kan ik u natuurlijk vragen, schrijf even met me mee, maar dan gaat het toch een beetje ingewikkeld worden, ben ik bang. Maar in het zevende jaar staat er 3023 Joden. In het achttiende jaar van Nebukadnezar 832 zielen uit Jeruzalem. In het 23e jaar van Nebukadnezar voerde Nebuzaradan de overste der trabanten gevankelijk weg van de Joden 745 zielen. En, tel je dat bij elkaar op. En dan moet er uitkomen 4600. Dat moet er uitkomen, want er staat erbij. In vers 30 nog. Ze hebben mee rekening gehouden met het rekenonderwijs op school deze dagen. Maar, kijk je me nou aan. Wat heb ik nou laatst gisteren gehoord? Ja. Ze hoeven geen rekentoets meer te maken, want het telt niet meer. Het telt nergens voor mij. Ja, want het is gewoon te moeilijk en nou is het gewoon ook afgeschaft. Daar komt het op neer.
Uitgesteld.
Hè?
Uitgesteld.
Ja.
Verbeterd is.
Totdat het verbeterd wordt, ja. Nou geven ze eindelijk toe hoe slecht het was. Maar ja, dat had ik jaren geleden al kunnen vertellen. Sterker nog, dat heb ik ze ook verteld. Maar ja.
Dus niet,
niemand die naar mij luistert.
Haar volk geldt het wel gewoon, ja. Voor degene die wel kunnen rekenen.
Die mogen het
ook. Ja, ja. Nee, zo werkt het natuurlijk. En degene die het niet kunnen, moeten toch kunnen slagen. Want alle mensen zijn immers gelijk. Het is het bekende verhaal van het gazon. Alle grasprieten zijn niet even lang, daarom halen we de Maya eroverheen. En in Nederland hebben ze dat ongeveer uitgevonden. Ja, want dank u broeder dat u dit even wilt demonstreren. Hedenavond. Maar hebben u deze rekensom gemaakt? Mooi. Welke conclusie trekt u nu? Dat het toch maar een klein beetje volk was wat weggevoerd. Want dat is ongeveer wat in een week tijd aan vluchtelingen in Nederland binnenkomt. En, ja. En hier heet het de wegvoering van de hele staat. Daar is dus iets grandioos mee mis, lijkt mij. Hoewel er zijn die het graag zo willen houden, want die hebben altijd nogal neerbuigend gesproken over Juda en Israël. Een stelletje van die nomaden, van die luid die niet serieus hoefden nemen, zo'n volkje. Maar zo was het dan ook weer niet. Wij hebben namelijk nog een opsomming in 2 Koningen 24. Want daar vonden we immers het parallele schriftgedeelte. En daar krijgen we een heel andere opsomming. 2 Koningen 24, dat is vanaf vers 14. Zeg ik dat goed? Ja, daar staat hij voerde gans Jeruzalem weg, mitschades al de vorsten en alle strijdbare helden, 10.000 gevangenen en al 10.000?
Alleen aan vorsten en strijdbare helden.
Ja, 10.000 gevangenen. En alle timmerlieden en smeden, niemand werd overgelaten dan het arme volk des lands. Zo voerde hij Jojachin weg, dan weet je meteen wanneer het was. Dat was 598. Dit is de officiële ballingschap. Waarbij een einde gemaakt werd aan de regeerperiode van Jojachin, die weggevoerd werd in ballingschap, maar die had maar 3 maanden geregeerd. En hij werd afgevoerd en opgevolgd door zijn oom, staat in vers 17, Matanja, die vanaf dat moment dan Zedekia heet. Maar vers 15, zo voerde hij Jojachin weg naar Babel, mitschades des konings moeder en des konings vrouwen en zijn hovelingen, daartoe de machtigen des lands bracht hij gevankelijk van Jeruzalem naar Babel. En alle kloeke mannen tot 7.000 en timmerlieden en smeden tot 1.000 en alle helden die ten oorlog geoefend waren, deze bracht de koning van Babel gevankelijk naar Babel. En als ik hier aantallen lees, dan heb ik er hier dan toch, tel ik toch, als ik de getallen bij elkaar tel, heb ik er toch 18.000. Wat nog weinig is natuurlijk. Maar ja, dat het niet meer is dan dat, ja, dan zeg ik, ja, dat roep ik ook altijd bij de ondergang van het 10-stammenrijk van Samaria. Dat was niet zoveel volk wat weggevoerd werd in Assyrische ballingschap. Men heeft het maar over de 10 stammen die weggevoerd werden in Assyrische ballingschap. Ja, hoeveel volk is dat geweest, denk je? Hoeveel mensen wachten dat af? Tot ze gevangen genomen worden en weggevoerd worden. Dat zijn de diehards, dat zijn de fanatieke jongens. Die zeggen, we blijven hier, al kost het met de kop. En we vechten tot de laatste man. Dat soort lui. Maar je hebt ook mensen die iets praktischer ingesteld zijn, om niet te zeggen pragmatischer, die zorgen voor die dat ze wegkomen. En wat er dan overblijft, oké, en dat is natuurlijk bij Juden ook gebeurd, afgezien daarvan, zelfs in de dagen van het Assyrische Rijk werden al Joden weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dat wil zeggen, langzamerhand bleef er van dat rijkje niks over. En uiteindelijk alleen nog wat nog in Jeruzalem min of meer opgesloten zat. Maar het punt is dat deze wegvoering hier dus plaatsvindt hier in 2 Koningen 14 op een heel ander tijdstip. En het punt is namelijk dat we nogal wat tegenstrijdigheden vinden. Maar als u mij vraagt, en dat neem ik maar aan dat u dat doet, dan zijn we gauw klaar, dan kunnen we dat pauzeren. Nou ja, de gangbare verklaring is deze, dat in Jeremia 52 vers 28, zeg ik dan, dat in Jeremia 52 vers 28, ik moet een bladzijde omslaan, dat in Jeremia 52 vers 28 staat in het 7e jaar, maar dat had moeten zijn het 17e jaar. Met als gevolg dat alles wat hier in Jeremia 52 beschreven staat, dat wil zeggen vers 14 tot 16, betrekking heeft op de ondergang van Jeruzalem in, bij deze gelegenheid. Dat wil zeggen in 587 voor onze jaartelling. En dat dus de dingen die hier genoemd worden in Jeremia 52 zouden moeten opgeteld worden, nog minstens bij die dingen die in 2 Koningen 24 genoemd worden. Maar dat hier abusievelijk staat, het zevende jaar, dat was namelijk 598. Maar dan leg je 2 Koningen 24 daarnaast, dat is in het zevende jaar. Uitdrukkelijk blijkt uit de beschrijving, Jojachin en alles. En dan blijken die aantallen van geen kant te kloppen.
Dus maar, redelijk logisch, want het volgende vers zegt meteen in het achttiende jaar.
Ja, precies, ja.
Dus ja.
Ja, dat klopt ook precies, want dat zijn de jaren van 586, 587 heb je dan. Dat zijn de jaren van 586 is het jaar van het beleg van Jeruzalem. En bij die gelegenheid werd er al volk weggevoerd. Van alles gevangen genomen. Daar komen die legers en ze komen Joden tegen, kan niet missen. En die worden afgevoerd.
Ja, dus 587... is het 17e jaar en
586
is het 18e jaar.
Want
daar gaan we nog maar
802. Andersom, hè. Het 17e jaar is 586. 18e jaar is... zeg ik dat verkeerd? Oh ja, ja, nee, ik zei het verkeerd. Ja, dankjewel. Ik zei het verkeerd. 17e jaar is 588. Het 18e jaar is 587. Ja. Kortom, gewoon in die dagen van de beleg rond Jeruzalem uitlopend op de verwoesting daarvan. En het 23e jaar wordt ook nog wat weggevoerd, want dat lazen we. Nog 745 personen, toch? En dat klopt ook wel, want wij horen nog in die hoofdstukken na hoofdstuk 39... van Jeremia horen we nog over hoe het met het overblijfsel gaat en dat het verkast en dat er dan weer een actie komt, wordt aangekondigd bovendien van Nebukadnezar. Die schijnt zich nog gekeerd te hebben tegen Moab en Ammon en bij die gelegenheid moet hij dan ook nog Joden hebben afgevoerd naar Babel. En dat zijn dan die 745 die hier genoemd worden alsnog. Dus dat is niet noodzakelijk een tegenstrijdigheid. Maar met getallen in de Bijbel moet je nog wel eens oppassen. Daar gaat nog wel eens wat mee fout. Mede omdat het ook moeilijk is om ze te interpreteren. Om ze te begrijpen. Dit staat er wel, maar wat betekent het in de context? Dat is een oud thema. Oude problematiek, waar ook veel over geschreven is. Maar goed, ik ga daar me verder niet op in. Maar als je hem zo leest in plaats van 17e, dan heb je daarna geen enkel probleem. Het enige verbazingwekkende is dat die aantallen tamelijk gering zijn als het gaat over de wegvoering van een heel volk. Maar het punt is dat er daarvoor al heel wat weggevoerd waren en dat er vele gevlucht zullen zijn, alle kanten op. Dat is wel zo eens.
Is het bij benadering te zeggen hoe groot de stad was toen?
Dat zou ik niet durven zeggen. Nee, dat gaat
over 50.000 mensen, 100.000 mensen.
Nee, 50.000 is al heel groot.
Ja.
Ja. Nou ja, je weet ongeveer. We hebben natuurlijk bij gelegenheid wel eens wat van die oude steden gezien. Je weet wel, met de muren eromheen, hoeveel mensen kunnen daarin wonen? Dat zijn geen honderdduizenden, uiteraard. Dus een stad van enige 10.000 inwoners is al een grote stad. Afgezien daarvan, men woonde bij voorkeur ook niet in een stad. Dat is helemaal niet gebruikelijk. Dat is pas veel later gekomen dat mensen zich vestigen in een stad. Een stad van oudsher is verdedigingswerk. Daar vlucht je naartoe als de vikingen komen enzovoorts. Zoiets. En dat daar dan voorraden opgeslagen worden voor het geval dat, ja. En dat, nou goed, die zijn er dan toch. Dus dat het handelsplaatsen worden, ja. En dat er dan allerlei laten we zeggen, nijverheid, want zo heet dat, ontstaat in zo'n plaats. Ja, dat is zo. En toen uiteindelijk, hoe heet dat, de industriële revolutie, ja, baan brak. Dat wil zeggen, toen het een en ander gemotoriseerd kon gaan worden door de stoommachines en dat soort dingen meer. Ja, toen kreeg je dus industrialisatie, zodat mensen steeds dichter bij, nou ja, bij een bedrijf gingen wonen, zal ik maar zeggen. Zo waren ze van afhankelijk. Daar stond de grote stoommachine die de hele fabriek aan stuurde. Oorspronkelijk alleen manufacturen. Dat wil zeggen, hoe heet dat? Stoffen, textiel. Vandaar dat fabric in het Engels is nog altijd de naam voor alle soorten van stof. Dat heet fabric. Omdat dat het eerst is wat gemaakt werd in wat wij een fabriek noemen. Ja. Andersom, wat wij een fabriek noemen, noemen zij een mil. Een molen. Want dat is weer hetzelfde verhaal natuurlijk, hè. Dus één molen en die drijft het hele spul aan. Ik heb het in mijn jeugd nog wel gezien. Dat was bij ons in de straat, gewoon in een dorp, in de straat. Was een machinefabriek. Kom daar nou nog eens om.
Maar hoe zit het dan met... Want je zegt een stad van 10.000. Nineveh was een stad van 3 dagreizen.
Ja, maar Nineveh was dan ook een ontiegelijk...
Ja.
Ontiegelijk grote stad. En dat gaat over de omtrek van de stad daar. Dat is ook de reden waarom men het altijd in twijfel getrokken heeft.
200.000 inwoners staat erbij.
Ja. Maar dat is de reden waarom men het altijd in twijfel getrokken heeft. Omdat het, nou ja, te groot was, zal ik maar zeggen. Het kon eigenlijk niet. Totdat het dan toch opgegraven is. Maar dat is zeer uitzonderlijk, ja. Dan hebben wij nog vers 31 tot 34... met een heel merkwaardige mededeling. Waarvan je ook zou kunnen afvragen hoe dat in vredesnaam in Jeremia terecht is gekomen in dit Bijbelboek. Want we zijn dan ineens een heleboel jaren verder. Want er staat het geschiedde daarna. Dat daarna, dat betekent niks meer dan gewoon... Later, vervolgens, ooit en een keer, in een latere tijd. Het geschiedde daarna, in het 37e jaar der gevankelijke wegvoering van Jojachin, de koning van Juda, in de 12e maand, op de 25e der maand, dat Evil-Merodach, de koning van Babel, in het eerste jaar zijns koninkrijks het hoofd van Jojachin, de koning van Juda, verhief en hem uit het gevangenhuis uitbracht. En hij sprak vriendelijk met hem en stelde zijn stoel boven de stoel der koningen die bij hem te Babel waren. En hij veranderde de klederen zijner gevangenis en hij at geduriglijk brood voor zijn aangezicht al de dagen zijns levens. En aangaande zijn tering, een gedurige tering, werd hem van de koning van Babel gegeven. Elk dagelijks bestemde deel op zijn dag, tot op de dag zijns doods, al de dagen zijns levens. Ja, een lijfrente. Het zijn dingen die van ouds gebeurden. Ik ben dus in mijn zin niet bewust, maar dat gebeurde. Als iemand van belang was geweest om een of andere reden voor het land als zodanig... En hij raakte in de problemen of kon niet meer werken of weet ik veel, zwak, ziek en misselijk. Dan kon het gebeuren dat hij een lijfrente kreeg. Dat heet niet zo, er was weer een ander woord voor. Maar hier heet het tering. En om te verteren. Een bijdrage, een financiële bijdrage. Gewoon van de koning. Zo gingen die dingen. Ik weet zo gauw geen voorbeelden, maar dat gebeurde wel. Vooral met lui die op een of andere wijze van belang waren. Dat waren vaak kunstenaars trouwens. Maar ook wetenschapslui of anderszins. Voor anderen was er gewoon standaard een pensioen geregeld. Militairen bijvoorbeeld. Maar incidenteel gebeurde dit ook. Iemand als Multatuli bijvoorbeeld. Heeft nog jarenlang ook nog eens een bijdrage gekregen van de koning. Dat begrijp je ook niet trouwens. Want hij moest niet zoveel van de koning hebben eigenlijk. Maar dat soort dingen. Nou denk ik, het kan eigenlijk niet waar zijn wat ik nu zeg. Maar misschien is het ook niet waar. Maar dan, ben ik weer in de war met iets of iemand anders, want ik onthoud die dingen nooit zo precies. Maar het is redelijk gebruikelijk dat dat zo ging. In werkelijkheid kwam dat natuurlijk uit de Rijkskas. Maar ja, dan moet ik weer gaan uitleggen dat de Rijkskas niks anders was dan de particuliere portemonnee van de koning. Daarom vind ik het zo'n belachelijk idee om de koning belasting te laten betalen. Aan wie? Aan zichzelf. Of ben je kwijt waar het over gaat? Dat laatste is men gewoon kwijt natuurlijk. En of ze lezen in een levensbeschrijving van Willem I... en dan zeggen ze, ja, de man was niet te vertrouwen... want hij kon niet het onderscheid maken tussen zijn eigen portemonnee en de staatskas. Dan denk ik, nee, dat moest hij ook niet. Dat was gewoon precies hetzelfde. Zo werkt zo'n systeem, zo'n monarchie nou één keer. Dus vooruit maar weer. In het 37e jaar der gevankelijke wegvoeren van Joachim. Dat is dus 37 jaar niet na wat wij hiervoor gelezen hebben over de verwoesting van Jeruzalem. Want dat was 587, maar dit is 27 jaar na 598 voor onze jaartelling. Dat was de wegvoering van Joachim. En dat heet ook gewoon de ballingschap. De Babylonische overvoering. In Matthäus 1 heet het zo, via het Grieks. En ik zei u al, Joachim die was 18 jaar toen hij koning werd en heeft maar 3 maanden geregeerd. Dus nou ja, hij wordt vervloekt en van hem wordt gezegd dat hij geen zoon heeft en geen zoon, geen niemand van zijn zaad zou zitten op de troon heersende meer over Israël. Want dat wordt in Jeremia eerder gezegd. Die man is dat. En als hij hier dus al 37 jaar gevangen zit, dan is hij, er was iemand die goed rekenen kon hier toch, dan is hij inmiddels 55. Want hij was 18 jaar oud. Bij zijn troonsbestijging 3 maanden, werd weggevoerd 18 jaar, 37, 55, dank u. Zoiets. Dat is in de praktijk dus in 561 voor onze jaartelling. Doet dat er iets toe? Dat weet ik niet, maar het staat er hier wel bij allemaal. Na 37 jaar.
Dubbele genade, 55.
55, ik weet het niet. Ja, ik weet het echt niet. Ik kan er niks van maken. Nou ja, je kunt wel zoeken. Er staat, van het jaar kan ik niks maken. Wel van, eventueel, van in de 12e maand op de 25e der maand. Dat is de 25e van de 12e, dat was het kerstfeest.
Achteraf.
Nou ja, dat kan dus ook al niet. Dus dan wordt het wel moeilijk.
Aan het eind van Koningen staat in de 27e maand.
Ja, daar moet ik het nog over hebben. Ja, maar ik was eerst even bij deze datering. Nee, je kan er verder niks mee. Je kan hooguit, dat doe ik wel vaker, zijn datum niet past. Dan moet je kijken of je met een half jaar verschil wel ergens op terecht komt. Dat zit hem in die half jaar, de verschuiving van een half jaar sinds de uittocht uit Egypte. Ik dacht dat we dat wel eens hebben aangehaald. De datum komt dan overeen met de 25e van de 6e maand, eventueel. Daar schiet je ook niet veel mee op, maar dan ben je wel terecht in een profetie in Haggai. Een profetie in verband met de tempelbouw. Maar iets concreets kan ik er ook niet mee hoor. Want om dan te gaan zeggen, nou ja, dat betekent dat vanaf die dag gaat het weer goed. En dan zal er weer wat opgebouwd worden. En dat gebeurt hier ook. En weet u dat? En dan haalt u uw schouders op en ben u morgen vergeten. Want wat moet je daar nou mee? Weet ik ook niet. Je kunt wel besluiten dat het dus een belangwekkend historisch feit is op een of andere wijze. En belangwekkend is het sowieso, want het is hoogst eigenaardig. Punt 1, dat die man die 37 jaar in de gevangenis dan ook nog overleeft. In die dagen, in de gevangenis. En als hij dan toch eruit gehaald wordt, dan zou je zeggen, ja, dat maakt niks meer uit. Iedereen is die man al lang vergeten. Je bent minstens 1 generatie verder. wat maakt het nog uit? En een koninkrijk heeft hij toch niet. Wat weten wij over die, al die lui uit die koninklijke families die in Nederland nog rondlopen, of in Nederland, in Europa nog rondlopen, en die eventueel aanspraak zouden maken op een of andere troon die er al lang niet meer is. Ik bedoel, wat kan ons dat schelen? Dat weten we vaak ook helemaal niet, hoe dat zit. Toch wordt het vermeld met een datum erbij. Hetgeen veronderstelt dat het toch een officiële gebeurtenis geweest moet zijn en dat het gepaard moet zijn gegaan wellicht met het een of andere officiële notariële akte, als dat de goede termen daarvoor zijn tenminste. Het is belangrijk genoeg en opvallend genoeg omdat de man in de Bijbel helemaal nergens positief beoordeeld wordt. Ik heb het altijd ook wat hyperbolisch gevonden, heet zoiets. Zo'n man die komt net kijken, is 18 jaar, is 3 maanden koning geweest. Nou ja, en dan krijgt hij toch een vloek over zich heen. Ook via Jeremia. En zo denk ik, wat kan die man misdaan hebben in 3 maanden tijd? Maar, en in andere schriftgedeelten wordt hij zelfs helemaal niet genoemd. Wordt hij overgeslagen. Omdat hij minder dan 1 jaar geregeerd heeft. Je mist hem dus niet uit een jaartallentabel met de koningen, zal ik maar zeggen. Hè? Je mag hem niet voor 1 jaar meetellen, want dan gaat je tabel naar de bliksem. Dan gaat het niet goed. Dus soms wordt hij zelfs helemaal niet genoemd. Dat is enigszins verwarrend. Maar toch is het een belangwekkende gebeurtenis blijkbaar. Voor de goede orde. Inderdaad, in 2 Koningen, 25, vers 27... wordt een andere datum genoemd, dat wil zeggen 2 dagen later. Daar heet het de 27e en voor de rest is het verhaal identiek. Dus toch niet echt van elkaar overgeschreven, denk je dan. Maar toch enigszins verschillend. Mijn conclusie is een betrekkelijk eenvoudige. Dat is namelijk dat deze gebeurtenis 3 dagen in beslag nam. De man werd uit de gevangenis gehaald en opgelapt, geknipt, geschoren, in bad gestopt, pak aangebeten. Want er staat er, veranderde de klederen zijn de gevangenis en dat soort dingen meer. En nadat hij wat toonbaar gemaakt was, werd hij op de 3e dag gepresenteerd aan de koning. Dan denk ik, nou, dat lijkt me redelijk gebruikelijk dat die dingen 3 dagen in beslag nemen. Dat op de 3e dag het een en ander gerealiseerd wordt. Ik heb er geen moeite mee. Ik zie het dus ook niet als een tegenstrijdigheid. We hebben iets dergelijks eerder gelezen in verband met dateringen van dat de stad in brand werd gestoken. We hebben het vorige keer over gehad. In verband met hetzelfde hoofdstuk. Er zijn 2 verschillende data. Ja, het ene is natuurlijk dat men daar huis hield in het tempelgebied. En het andere is dat men daadwerkelijk het zaakje in brand stak. En dat was dus op de ene laatste dag, om zo te zeggen. Daarna brandde het een hele dag. En daar kun je dus verschillende data voor noemen. Net hoe het uitkomt, ja. Ik heb hier dus verder geen problemen mee. Maar wat je met de datum zelf moet, dat weet ik niet. Wel dat deze man dus op een of andere wijze in de gunst was gevallen van degene die hier koning werd. Dat is Evil Merodach. Want in zijn eerste jaar, dat staat er, hè. Nou ja, in het jaar zijns koninkrijks, aangevuld met in het eerste jaar zijns koninkrijks. Dat wil zeggen, hij kwam aan de macht en meteen haalde hij Jojachin uit de gevangenis. Het veronderstelt dat hij die man daarvoor al kende. En zodra hij aan de macht kwam, nam hij deze maatregelen. Ze hadden dus voorheen al contact gehad, waarom ook niet. Het was toch iemand van de een of andere belangwekkende en al eeuwenoude koninklijke familie van Juda. Het lijkt me dat je daar, als je zelf koning bent, daar toch wel interesse in hebt. Wie is dat? Want het is eigenlijk iemand van ons, hè? Het is Eben Gebürtig, heet zoiets. Van dezelfde komaf. De onzen heet dat in die kringen. Hij kende hem dus, had er kennelijk vriendschap meegesloten, kennelijk ook respect voor de man, op een of andere wijze, hoe verbazend dat voor ons ook lijkt, omdat we in de Bijbel tot hier aan toe nooit ergens wat goeds over hem gelezen hebben. Niettemin, hij verhief het hoofd van Jojachin, de koning van Juda, en verhief hem uit het gevangenhuis. Dat wil zeggen, die man werd uit een kuil, als tenminste de gevangenis een kuil was, maar ik zeg het met opzet zo. Hij werd vanuit de kerker werd hij verhoogd. En zijn stoel werd gesteld boven de stoel der koningen die bij hem te Babel waren. Opdat u er niet al te hoog over zou denken, hebben de commentaren meteen gemeld dat die andere koningen eveneens gevangen koningen waren. Begrijp je wat ik nu zeg? Of was ik nu te vlot? Zo van, dat waren niet koningen, dat waren koningen. Die zaten ook in het gevangenhuis. Bijvoorbeeld die van Ammon, die van Moab, want die schijnt hij dan ook waarschijnlijk gevangen genomen te hebben en afgevoerd. Dus die had er een verzameling aangelegd. En nu kreeg Jojachin daar de hoogste positie in de gevangenis of zo. Om het maar laag te houden. Maar ja, dat staat er niet en ik ben ook niet geneigd dat zo te lezen. Want wij weten ongeveer wel hoe dat in elkaar stak. Men beginnen bijvoorbeeld het boek Esther te lezen. En dan staat er dat Ahasveros was koning over 127 gewesten. In de zin van over 127 landen. En die hadden allemaal hun eigen opperhoofd. En velen daarvan droegen ook gewoon de titel koning. Vandaar dat iemand als Artaxerxes, de koning der Perzen, de titel droegen koning der koningen. Wij noemen zo iemand een keizer, heeft iemand uitgevonden. Om het dan maar zo te noemen. Maar zoiets. Kortom, deze Evo-Meroda stond aan het hoofd van de verschillende koningen van de verschillende provincies, dan wel bondslanden, hoe heet dat in het Nederlands? Bundeslanden. In Amerika heet het dan gewoon staten, van de Verenigde Staten. Heel wat, maar losse staten, toch? Nou goed, ze hebben allemaal zo'n soort koning, maar er staat iemand aan het hoofd en dat is Evo-Meroda. De keizer, om zo te zeggen, van dat rijk. En het idee is dus dat die koningen wel degelijk vrije koningen waren binnen het rijk, maar onder Evo-Meroda. En Jojachin krijgt een positie boven hen. Of dat betekent dat hij daarmee ook werkelijk regerende macht kreeg in het koninkrijk. Want ja, dat is toch wat je serieus zou moeten afvragen. Stelt hij nou die man aan als onderkoning? Nee? Nou ja, zo ja. Want het is ook maar een beetje, eigenlijk een beetje flauwekul, maar zo ja, wat betekent dat dan? Want dat is dan nog maar de vraag. Want zo heb je iemand die heet hofmaarschalk. En in de praktijk is hij dan, heb ik nog nagevraagd aan een betrouwbare bron, is hij dan opperkrentenbrood aanpakker? Of, hè? Van wie was dat? Van Wim Zonneveld, geloof ik, of zo? Nou ja, zoiets. Die mensen krijgen een rang. En we hebben trouwens in Nederland ook iemand die heet onderkoning. Alleen die rang is niet officieel. Dat is de vicevoorzitter van de Raad van State. Cenk Willink, hè? Is dat nog zo? Ja, ik ben altijd bang dat ik zwaar achterloop. Die noemen ze dan de onderkoning van Egypte. Omdat de voorzitter van de Raad van State, dat is de koning. Maar die doet daar niks aan. Die wordt ook niet geacht voorzitter te zijn in de praktijk. De Raad van State wordt voorgezeten door de vicepresident, hè? Vicevoorzitter. Nou ja, laat maar zitten. Die heet dus onderkoning. Maar het zegt allemaal niet zoveel over wat iemand dan werkelijk is. Hè? Ik heb ook al lang afgevraagd wat de man eigenlijk overdag doet als hij schout bij nacht is.
Ja,
Hoezo? Een schout? Wie kent die rang nog? Wie weet nog wat het is? Een schout.
Hè? Dat is toch een opperveldwachter of zo?
Ja, zo'n opperveldwachter, ja. Opperveldwebel. Ja, zoiets. Ik bedoel, die rangen, dat zegt niet zoveel. Maar ik acht het niet onmogelijk dat hij inderdaad op zijn minst deze titel kreeg. Waarom zou het anders vermeld worden? Met een datering erbij, tot op de dag nauwkeurig. Als het niet iets officieels was. Ik bedoel, je kan wel vaststellen, hij heeft die man uit de gevangenis gehaald en die mocht voortaan bij hem aan tafel mee eten. En dat was het dan. Maar moet je daar een datum bij zetten? Die is weer van Wim Kan, geloof ik, hè? Ook van Zonneveld. En allemaal mee eten, ja. Ja. Nou ja. Wij weten dat dus niet precies, maar het lijkt er inderdaad op dat je juist om die uitgebreide datum moet concluderen dat je die positie niet moet onderschatten. Er bestaat overigens een theorie, want ik moet voortmaken nou. Er bestaat overigens een theorie die zegt dat de man inderdaad ook in de praktijk tot koning gesteld is. Dat hij bovendien zonen had in de ballingschap. Die komen weliswaar in de Bijbel niet voor. Volgens de Bijbel is hij kinderloos. Sterker nog, volgens de Bijbel zou hij kinderloos zijn. En dat niemand van zijn zaad zou zitten heersende over Israël of zoiets. Ik weet nooit zo gauw meer waar het staat. Dan moet ik weer zo zwaar zoeken. Maar het wordt ergens vermeld. En terwijl ik even verder zoek. Nou, ik ben te zoeken Jeremia. Na de uitspraak over dat er geen zonen... Schrijf deze man kinderloos. Ja. Wanneer heb je die?
2 Koningen 24.
Echt waar, joh? Goed. 2 Koningen 24. Ik dacht dat ik het in Jeremia tegenkwam, maar... Nou, we kijken even. Het wordt spannend. Nee, het is hem niet, hoor. Nee, ik zocht er een in Jeremia. Een profetie over Gonias. Nou, misschien vind ik hem nog. Maar er bestaat een theorie, want dat wilde ik u vertellen. Dat de man in Babel alsnog kinderen gekregen heeft, zonen gekregen heeft, en dat Jechonias daarmee de grondlegger is van een koninklijke dynastie in de ballingschap. Die dan niet alleen bestond in de dagen van... niet alleen bestond in de... Precies, ik heb hem hier voor me liggen. Was er ook nu? Ja. Die dan niet alleen bestond, die dynastie, in de dagen van Babel en daarna het Medo-Persische Rijk, maar in het bijzonder ook gekend wordt in de, binnen de grenzen van het Parthische Rijk. Dat is niet een van de wereldrijken die we uit de Bijbel kennen, maar het is wel een rijk dat in de laatste eeuwen voor Christus in elk geval in hetzelfde gebied min of meer bestaan heeft. Parthische Rijk. En het idee is dan dat in dat, je kunt het nalezen bij Collins, maar dat hebben jullie allemaal al gedaan. Het idee is dan dat binnen dat Parthische Rijk bewust koningen werden aangesteld alleen als ze stamden uit deze tak. Nou ja, uit David, maar meer specifiek uit deze van Jechonias. En dat zou dan ook de achtergrond zijn voor die komst van de magiërs, heet dat, de makoi, de wijzen, vertalen wij het. Ik weet niet waarom men het zo vertaalt. De komst van de wijzen ter gelegenheid van de geboorte van de Heer Jezus. Want die zijn verzot op koningen der Joden, want dat zijn ook hun koningen. Koningen uit Juda, en algemeen uit David, maar meer specifiek is het idee dat dat ontstaan is uit deze Jechonias. Alleen, wat daarvan terechtgekomen is, kan ik u niet vertellen. Wij kennen wel enige koningen der Parthen bij name. Die zouden dan uit die lijn moeten zijn. Maar wij kennen hun stambomen dan toch weer niet. Dus ja, je hebt er weinig documentatie van. En het vervolg erop ken ik ook niet. Ik bedoel dit. Ik geloof wel dat heel wat Europese adel in het algemeen, een koningshuis in het bijzonder, dat die afstammen van Juda. En voor een deel, maar dat is door vermenging, ook van David. Dat wil zeggen, zowel van Peres als van Zera. Maar voor zover die lijnen bekend zijn, en ik vertel dat nu heel traag te vertellen, omdat ik heb zo'n pak papier liggen, die moet ik nog helemaal doorwerken, dat is een parenteel van David. Dat wil zeggen wat er allemaal van David afstamt. Tot in onze dagen. En dat geldt voor binnen het Jodendom en ook voor buiten het Jodendom. Ik heb dat wel snel doorgebladerd en dan kom je de bekende namen tegen, bepaalde rabbies uit de Joodse traditie, die dan de reputatie hebben van wie dan gezegd wordt dat ze van David afstammen, waarvan je niet weet hoe ze daarbij komen. Er staat daar wel allemaal in, al die lijnen. Maar er zijn zoveel vertakkingen, dat is, ga er maar aan staan. Maar ook lijnen die dan inderdaad uitkomen bij met name ook het Engelse vorstenhuis. Dat staat er ook allemaal in. En ik heb dat eens doorgekeken en toen begreep ik waarom Jair Davidi in de tijd schreef, koningin Elisabeth van David afstammend. U weet wel, die orthodoxe Jood, hè? Koningin Elisabeth van David afstammend. Hoezo? Ja, langs 56 verschillende lijnen. Hoezo? Dat is vanzelfsprekend. Dat is zo goed gedocumenteerd. Maar hij praat vanuit het Jodendom. Een Jodendom dat er geen belang bij heeft overigens, bij deze dingen. Maar niettemin het wel kent en dan gewoon zegt, dat is zo, ja. Terwijl aan onze kant dikwijls er zwaar tegen geprotesteerd wordt, omdat men domweg niet weet, het onwaarschijnlijk acht en vergezocht en alles. En die man die zegt gewoon, hoezo, geen punt, hoef het verder niet over te hebben. Langs 56 verschillende lijnen. Ik heb geen computerprogramma's die dat na kunnen rekenen. Langs hoeveel lijnen dat is. Dus ik kan het niet checken. Maar ik moet die gegevens allemaal nog inbrengen. Ik denk dat ik een keer ziek moet worden of zo, een post. Of een mislukte vakantie moet hebben, dat wil ook wel helpen. Ergens in een hotel zitten terwijl het de hele dag regent, dat helpt heel goed. Ik vrees dat mijn volgende vakantie ook mislukt. Maar, want ik wil dat nog eens doen. Die documentatie ken ik verder niet. Dat is een pak papieren. Moet ik invoeren. Goed.
We mogen daar ook mee van genieten, als het klaar
is. En geen fout op, ja, dat is het punt, hè. Ja, ja hoor. Als het ooit nog klaar komt, vraag me er nog maar eens naar. En dat ligt dan op mijn bureau, totdat iemand mijn bureau opruimt en dan raakt het weer uit beeld. Maar dat ligt er al een jaar. Ja, dat is de bedoeling dat het een jaar ligt. Ja, tot het mij irriteert en ik eraan ga beginnen. Maar ik moet ook de tijd ervoor vinden, dat valt niet mee. Maar wat ik wilde zeggen is dit. De kans bestaat inderdaad dat daaruit het een en ander voortgekomen is in koninklijke lijnen. Maar ik moet er wel bij zeggen, dat betekent dus weinig wat ik nu zeg, maar dat voor zover ik het heb kunnen nagaan, de Europese families, om zo te zeggen, die geacht worden van David of eventueel van Juda af te stammen via Zera, daarin ben ik geen lijnen tegengekomen die lopen via Jechonias. Dus mocht het zo zijn, dan nog is het zo goed als zeker dat daar geen sporen vandaag meer van gevonden kunnen worden. Dat die lijnen in ieder geval, als ze er al waren, maar dat denk ik eigenlijk wel dat het zo is, maar dat die dan in ieder geval uitgestorven zijn. En dus niet de vervulling gebracht hebben van bijvoorbeeld iets als dat altijd David iemand op de troon zou hebben. Misschien is dat via Jochonias dus nog een tijdje zo geweest, daar in de ballingschap of bij gelegenheid, maar dan heeft het zich toch heus niet gecontinueerd. Alle lijnen die ik ken lopen via David en dan via Brittannië. Als ze via David lopen, lopen ze via Brittannië vervolgens. En de andere lijnen die lopen via Juda en dan Zera en die lopen over Troje. En dat stamt nog eigenlijk van de dagen van voor de uittocht uit Egypte. Van Troje. Nou, de van Troje. Ja, ook ja. Nee, die is van latere datum. Maar die uittocht van die volkeren enzovoort. Dat is dus een andere lijn. En dat is de wijdverbreide lijn. En verder, daarbuiten zijn er geen genealogieën bekend die op een of andere wijze terugvoeren naar oud-testamentische tijden. De enige geslachtslijnen die wij kennen lopen zo zonder meer uitsluitend via Juda. Het zij via Zera, het zij via Peres. En de meeste daarvan over allebei. Doordat die lijnen met elkaar vermengd zijn natuurlijk.
Dus van anderen zijn niet meer terug te vinden? Van andere zonen en dergelijke zijn
nee.
Niet meer terug te vinden?
Nee.
Dat juist aan die ene.
Ja. Er lopen een paar lijnen, hoewel die twijfelachtig zijn per definitie, via de Romeinse keizers zelfs, en senatoren en de Romeinse adel, uit van de Nieuwtestamentische tijd en van daarvoor. Die zijn er wel, maar die zijn twijfelachtig omdat je nooit helemaal zeker weet of de diverse zonen inderdaad biologische zonen waren. Want er werd toen heel wat links en rechts geadopteerd. Dus dan heb je niet een echte geslachtslijn. Vandaar dat ze twijfelachtig zijn. En van sommige van die Romeinse lijnen gaat het verder terug. Gaat het ook verder terug nog. En dan kom je net zo goed uit bij Troje. Om de eenvoudige reden dat Rome oorspronkelijk geacht gesticht wordt te zijn door, hoe heet die man? Ik kan er weer niet op komen. Een van die lui die uit Troje gevlucht is, weet ik niet, mijn zuster. Ik kan het uit mijn hoofd niet zeggen, zegt u misschien ook niks, dat doet er nou niet toe. Maar toen na de val van Troje is die koninklijke familie ook uit elkaar gespat, zijn links en rechts weggegaan. Uiteindelijk komt dan Brutus in Brittannië terecht, zal ik maar zeggen. Maar een van die lui die komt met de Etrusken, de Trojanen zijn dat, in Midden-Italië terecht en wordt daar de stichter van Rome. En daar lopen ook lijnen uit voor. Die discutabel zijn overigens, maar ja, weet ik veel. En die leidt dan via die Romeinse adellijke families dan alsnog naar Europa. Maar als het uit Troje is, dan is het, en het is uit die Trojaanse koninklijke families, is het eveneens uit Juda. Want dat is de lijn van Zera, of zijn de lijnen uit Zera. Dus blijf waar wat ik zeg.
Eneas.
Eneas, die bedoelde ik, joh. Ja. Eneas.
Dat hij ontsnapte met zijn vader en zijn zoon Ascanius uit het brandende Troje en belandde na veel omzwervingen aan de rivier Tiber in Italië.
Ja, ja, ja. Dat zijn de Etrusken. Nog steeds staat de discussie waar die Etrusken vandaan komen. Gek genoeg, want de naam betekent gewoon Trojanen. Tros. Troje, Tros. Heet het. En die Ede voor, ja, alles in Zuid-Europa zet er een E voor, hè. Voor alle namen en woorden, toch? Van España, het heet gewoon Spanje, maar zij zeggen España. En bij ons heet het de straat en bij hun is het een Estrada.
Zelfs op de nummerborden, hè, van auto's S.
Ja, nee, er komt een E voor, maar... Er komt een E van España, ja. Dus hoe dat ook zij, dat is gewoon een taalkundig verschijnsel waar je weinig van aan hoeft te trekken. We hadden trouwens net de Ezrahiet, weet u nog? Sera. De naam is niet Ezra, de naam is Sera. Ezrahiet. Die nemen daar een aanloop voor. Dan komen we met binnenkort bij ons ook. Binnenkort in het Nederlands verplicht voor elk woord te zeggen. Als je dat niet doet, kom je niet bij de omroep, hoor. Nou ja. En elke vraag die beantwoord moet je beginnen met... nou ja, kijk. Bij voorkeur met, nou ja, als je kijkt naar... En dan... Nooit opgevallen? Nou ja, mijn vraag begint altijd met, nou ja. En dan wat gestotter. En dat is een beroepslui vaak nog, hè?
Zeg maar.
Zeg maar, ja. Ja. Het ergste vind ik altijd, als je kijkt naar... Is een belachelijke uitdrukking. Want ook als je er niet naar kijkt, komt precies hetzelfde.
Dat komt ook wel uit Amerika, dat alles lijkt.
Ja, dat is uit Amerika, ja.
Hoe leuk is dat? Dat heb ik ook eens gelijk.
Leuk.
Oh, hoe leuk is dat?
Hoe leuk is dat, ja. Leuk betekent hetzelfde als het Engelse look. Dat is lauw. Dus leuk, als iets leuk is, dat is eigenlijk negatief. Het is helemaal niet vrolijk, aardig of wat dan ook. Het is, ja, leuk. Een beetje amateuristisch, maar leuk. Dat is leuk. Ja. Nou, leuk hoor, dat is het eigenlijk. Nou, woorden die hun betekenis verliezen. Stoort me altijd. Maar goed. Maar ja, we moeten het hier maar bij laten. Hoe het verder gaat, weet ik niet. De aardigheid van het verhaal is natuurlijk dat je met een paar open lijnen zit. Dus, hè. Zedekia was de laatste koning. Die brengt zijn dagen door blind, stekenblind, in het gevangenhuis. Hoe lang weten we niet? Hier, en Jechonias zat ook in Babel gevangen. Die wordt na 37 jaar uit zijn gevangenis gehaald. Het verbijstert ons ook precies tegenovergestelde. Maar we weten ook niet wat er verder mee gebeurd is. Althans, de Bijbel vermeldt het niet. Behalve dan dat er staat dat we met enig nageslacht geen rekening hoeven te houden. Want daar komt het op neer. Schrijf deze man kinderloos. En dan hou je alleen nog over... Jeremia met die met die dochters vertrekt via Egypte en daar houdt het verhaal ook op. Dus de vraag is nu langs welke route wordt de troon van David gecontinueerd? Nou, Zedekia sowieso niet. Al zijn zonen gedood en die bleef in de gevangenis en dat was het dan. Jechonias, ja, schrijf deze man kinderloos. En wat er ook gebeurd is, in de Bijbel wordt gezegd dat het niet telt. Althans, voor God niet. En daar blijft het dan bij. En dan hou je dus alleen het meisje over. En Jeremia. Dus er zit niks anders op. Gewoon op grond van wat de Bijbel zegt, die moeten ergens... dat koningshuis van David alsnog gevestigd hebben. En de enige manier waarop dat kan... met die dochter als erfgenaam van het troon... als erfdochter heet het... is dat zij ergens anders dan in Jeruzalem... ergens in het buitenland... getrouwd moet zijn met iemand, een man... uit Juda, uit haar eigen stam... volgens Bijbelse erfrecht... Met iemand uit haar eigen stam, dat hoeft niet noodzakelijk uit het koningshuis te zijn dus eigenlijk. Hè? Maar wel uit de eigen stam, in elk geval. En dan kan eventuele zoon eruit, maar zelfs die man met wie ze trouwt, die kan die erfrechten claimen. Dat wil zeggen, die kan, als hij een troon heeft, dat de troon van David noemen, want daar is hij dan de erfgenaam van.
Je hebt het over Tara nu, hè?
Ja. En dat moet dus gebeurd zijn. Los van of je die verhalen gelooft over die Tara en die figuur die in Ierland aankwam. Thea, Tefi en wie het maar waren. Los van of je die verhalen gelooft of niet. Zoiets moet gebeurd zijn omdat God zegt die troon van David wordt voortgezet. Maar niet via Jechonia. En ook niet via Zedekia blijkbaar. Dan kan het alleen nog maar via die dochter. Zo moet het gecontinueerd zijn geworden.
het uitgangspunt is altijd wat, wat de heer zegt, dat moet ook
ja.
Dat moet gewoon terug te vinden ja. zijn.
En ik vind dat je die dingen niet mag omdraaien en niet mag zeggen, nou, wij zien het nergens anders en er is toch geen droom van David, dus moet je dat anders lezen of anders interpreteren of wat dan ook, of anders opvatten. Dat vind ik incorrect. Ja. Dus wij denken te weten hoe het wel gegaan is. Al geef ik dan toe dat ook die verhalen ja, discutabel zijn en zwak. En, ja, of je daar alles van moet geloven, weet ik ook nooit.
Ja, er zijn toch zaken die wel gedocumenteerd zijn in de bibliotheek, of niet?
Jawel, ja, natuurlijk, ja. Ja, maar als je wilt kun je alles ontkennen natuurlijk, hè. Kan niemand verzonnen hebben.
Ja, maar ik bedoel, er staan dus wel bewijzen.
Daar is een uitgebreide documentatie van, ja. Ja. En dat is dan meteen weer oorzaak voor allerlei discussies. Zoals men ook zegt over de hele Bijbel dat het verzonnen is.
Ja.
Het enige probleem wat je daar nou overhoudt is dat je toch al minstens 2000 jaar zit met het probleem van het Jodendom in de wereld. Terwijl dat uit een sprookje komt dus. De oorsprong daarvan. Dat kan dus helemaal niet. Maar ja, doe maar. Ik laat het er maar bij. Het verhaal van Jeremia was dus inderdaad nog niet af. Maar zij gedacht zijn wat de Heer sindsdien gedaan heeft. We zullen de Heer danken. Wij willen u danken, Hemelse Vader, dat wij uw profetisch woord hebben dat zeer vast is. En dat wij wel doen indien wij daarop acht geven. Wij danken u dat dat woord ons uittilt boven de gang van zaken in deze onwetende en duistere wereld. We danken u dat u ons uw woord hebt gegeven dat schijnt als een licht in de eerste plaats in onze harten. Een woord dat ons antwoord geeft op de bekende levensvragen, maar meer nog dat ons dingen vertelt die we helemaal niet gevraagd hebben, maar die u ons openbaart. En we danken u dat we daarbij en daaruit mogen leven en daaruit zicht hebben gekregen, niet alleen op het verleden, maar in het bijzonder ook op de toekomst. Dat we mogen weten hoe het zal aflopen. Dat we mogen weten dat binnen afzienbare tijd onze heiland zal verschijnen in heerlijkheid. Dat zelfs wij daarbij zouden zijn, omdat we eerstelingen van dat rijk geworden zijn. En dat die troon van David daadwerkelijk hersteld zal worden in Jeruzalem en niet alleen over Juda, zelfs niet alleen over Israël, maar over alle volkeren, in overeenstemming met uw eeuwig voornemen. We danken u dat we in die verwachting mogen leven. En terwijl we elke dag kunnen vaststellen dat we leven in een duistere en godenvijandige wereld, dat we eveneens mogen vaststellen dat we uw eigendom geworden zijn. Niet door onze verdiensten, maar uit de rijkdom van uw genade. En daarom ook hebben we alle vrijmoedigheid om ons aan te bevelen. Bij die kracht van uw genade, Vader, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.